God helpe degene die langs het roverspad moet, zeiden de mensen vaak. En daarmee bedoelden ze de nauwe bergpas tussen het bos van Borca en dat van Mattis. Daar lagen altijd rovers op de loer. En of het er een van Borca of Mattis was, maakte voor het slachtoffer niets uit. Maar voor Mattis en Borca maakten het heel veel uit. Die sloegen elkaar kort en klein als er iets te roven viel. En ze deinsden er niet voor terug ook elkaar te bestelen als er niet voldoende wagenvrachten langs het roverspad kwamen. Van al deze dingen wist Ronja niets. Daar was ze nog te klein voor. Ze kon ook nog niet weten dat haar vader een gevreesd roverhoofdman was. Voor haar was hij niets anders dan een lieve vader met een baard die kon lachen en zingen en die haar pap te eten gaf. En van die Mattis hield ze veel. Ronja groeide snel en begon weldra de wereld om zich heen te onderzoeken. Een tijd lang dacht ze dat de grote zaal de hele wereld was. Daar had ze het naar de zin. Daar speelde ze onder de lange tafel met dennenappels en steentjes die Mattis voor haar mee naar huis nam. Er viel heel wat leuks te beleven en heel wat te leren. Ronja vond het fijn als de rovers 's avonds voor het vuur zaten te zingen. Dan zat ze stil onder de tafel te luisteren, totdat ze alle roversliederen uit haar hoofd kende. Het duurde dan ook niet lang of ze begon met haar heldere stemmetje mee te zingen. En het verbaasde Mattis dat zijn geliefde kind dat zo mooi kon. Ze leerde ook dansen, want als de rovers goed op dreef waren, dansten en sprongen ze als gekken in het rond. En Ronja zag al gauw hoe ze dat deden. Dan maakten ze tot Mattis' grote vreugde de gekste roversprongen. En als de rovers na afloop met een kroes bier aan de lange tafel op adem zaten te komen, raakte hij niet uitgepraat over zijn dochter.
Oh, ze lijkt wel een bosnimf, zei hij. Waar of niet? Ze heeft net zulke donkere ogen, net zulke zwarte haren en net zo'n lenig lichaam. Geef jullie maar rustig toe dat je nog nooit zo'n mooi kind hebt gezien.
De rovers knikten instemmend. Maar Ronja zat stil onder de tafel met haar dennenappels en haar steentjes. En als al die roversvoeten daar zag in hun sokken van ruige vachten, deed ze net of dat haar onhandelbare geiten waren. Die had ze in de geitenstal gezien waar Lovis haar mee naartoe nam als ze moest melken. Meer had Ronja nog niet gezien in haar korte leventje. Ze wist niet hoe het er buiten de burcht van Mattis uitzag. En op een dag begreep Mattis zelf, hoe naar hij het ook vond, dat de tijd rijp was om zijn dochter wat meer van de wereld te laten zien.
Lovis, zei hij tegen zijn vrouw, ons kind moet nu kennis maken met het leven in het bos. Laat haar maar gaan.
Hé, hé, ben je daar eindelijk ook achter? Zei Lovis. Als ik het voor het zeggen had, was dit al lang geleden gebeurd.
Vanaf dat ogenblik mocht Ronja net zoveel rondzwerven als ze zelf wilde. Maar eerst vertelde Mattis haar een paar dingen.
Pas op voor vogelheksen en aardmannen en Borca-rovers, zei hij.
Maar hoe kan ik weten wie vogelheksen en aardmannen en Borca-rovers zijn? Vroeg Ronja.
Maar dat merk je wel, zei Mattis.
Oh, zei Ronja.
En je past op dat je niet verdwaalt in het bos, zei Mattis.
En wat moet ik doen als ik wel verdwaal in het bos? Vroeg Ronja.
Het goede pad weer opzoeken, zei Mattis.
Oh, zei Ronja.
En je past ook op dat je niet in de rivier valt, zei Mattis.
Maar wat moet ik doen als ik wel in de rivier val? Vroeg Ronja.
Zwemmen,
zei Mattis. Oh, zei Ronja.
En je past op dat je niet in de hellepoel valt, zei Mattis.
Daarmee bedoelde hij de afgrond tussen de twee helften van zijn burcht.
Wat moet ik doen als ik wel in de hellepoel val? Vroeg Ronja.
Dan doe je niets meer, zei Mattis.
En toen liet hij zo'n gebrul horen dat het wel leek of alle ellende van de wereld zich in zijn borstkas had verzameld.
Oh, zei Ronja, toen Mattis was uitgebruld. Dan val ik niet in de hellepoel, Is er nog meer?
Ja, zei Mattis. Maar dat merk je later nog wel. Ga nu maar.